Goedemorgen allemaal. Klinkt een beetje tam. Goedemorgen allemaal. Kijk, dat bedoel ik. Dat is natuurlijk hartstikke jammer dat Winston niet kon komen. En toen hebben we gekeken naar preekrooster en toen mocht ik. Nou, daar was ik heel blij mee. En dat bracht me een beetje terug naar het verleden. De eerste preken die ik mocht brengen was aan boord van de Logos 2. Het zendingsschip waar ik Hanneke heb leren kennen. En nou ja, de meesten kennen dat wel. Maar toen ik nog heel jong was, toen ging ik naar het buitenland. 2 jaar lang aan boord van een schip, zending doen. En dan ging bijna alle boodschappen die je bracht natuurlijk, of discipelschap of zending. Nou, toen dacht ik van, nou kan natuurlijk weer zo'n boodschap, weet je. Dan was er me opgeroepen om de zending in te gaan. Ik hoop dat het er een beetje doorklinkt, maar ik wil het vanmorgen toch iets anders gaan doen. Dus niet een of andere tekst nemen en daarmee zeggen, ja dat gaan we wel doen, maar daarmee zeggen van we moeten allemaal dit of dat. Ik wil naar een grote lijn kijken en voordat we dat gaan doen wil ik een zegen vragen. Vader, het is fantastisch om hier te mogen zijn, omdat u hier aanwezig bent. En ook als we met onze gevoelens zitten, met dingen die we meenemen uit deze week, Heer, dan merken we dat als we zingen, Heer Jezus, in één keer de focus verandert. En zelfs als het niet verandert, dan bent u nog steeds hier. En we danken u zo, Heer, dat u ons wil zegenen. En ik vraag dan ook zo of dit woord er allemaal bijdragen dat we u meer mogen leren kennen. Dat we meer liefde krijgen voor uw woord. Maar ook dat we meer liefde krijgen voor u, Heer Jezus Christus, om u te volgen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. En ik heb ouderwets weer eens een keer een PowerPoint gedaan. Nou, dat is veel te lang geleden. Plaatje. Nou, we gaan naar 3 dingen kijken. Dat is niet nieuw, denk ik. Maar we hebben. De thema is de missie van God. Gods missie, Jezus' missie en onze missie. Nou, en wat wil ik daar nou mee gaan doen? Ik wil een tekst lezen. En die staat daar niet, maar dan mag ik opzoeken. Genesis 12, vers 3. En ik heb het Gods missie genoemd. Want ik dacht van Gods boodschap, opdracht, taak. Ik denk kies gewoon toch missie. Er zit het woord zending toch een beetje in mission bedrijven. Maar die omvat eigenlijk al die woorden. En het thema is dus de missie van God. En eigenlijk zou je erachter kunnen zeggen Gods boodschap en opdracht. Die ga ik even uitdoen. Ja, beter. Gods boodschap en opdracht. Voordat ik dat een beetje uit ga leggen van wat we daarmee bedoelen, wil ik dadelijk ook even schetsen de grote lijnen in de Bijbel. Maar de tekst die ik daarnet gezegd heb, wil ik eerst lezen. Genesis 12, vers 3. Dat is de tekst waar God tegen Abraham spreekt. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Die laatste zin kan je ook zo vertalen. Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Dan wil ik nog 2 teksten lezen uit Galaten. Galaten 3. Nieuw Testament. Daar waar Paulus schrijft naar de Galaten. En dat gaat over de wet en de genade. Galaten 3 vers 8. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen, dus de volken, uit geloof rechtvaardig, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. En in vers 29 van Galaten 3. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham. Erfgenamen volgens de belofte. Nou, hier zie je al een beetje de grote lijn. Abraham krijgt een belofte van God. Die zegt, door jou zal ik een zegen zijn en de volken zullen gezegend worden door jou. Daar komt Israël uit voort. En later zegt Paulus, wij zijn zonen van Abraham. Wij zijn gezegend om een zegen te zijn voor de volken. Dat is eigenlijk de boodschap. Maar ik wil hem wel aan de hand van het woord laten zien. En misschien helpt het. Ik kwam het zelf tegen in een boek. Ik vond het wel heel mooi hoe die opbouw had. Dat als je de Bijbel in 6 delen ziet. Je hebt de schepping, dat is het eerste gedeelte. God creëert alles. Dan krijg je de zondeval. En dan krijg je de belofte. Dat zijn de eerste drie. Dus de schepping, en heel snel gaat het fout, zondeval, die beïnvloedt alles wat erna ligt. En dan krijg je de belofte. Wat ik daarnet gelezen heb, dat is de belofte. Dit is de sleutel, eigenlijk één van de sleutels van de Bijbel. Dat God zegt, Abraham, ik ga jou zegenen. En alle volken. Daarna krijg je het evangelie. Dus in die belofte zit hele heilsgeschiedenis van Israël. Krijg je het evangelie, zit je in het Nieuwe Testament. Dan krijg je de opdracht aan de gemeente. En dan krijg je de einde. De toekomst. Dus je hebt de schepping. De zondeval. De belofte. Het evangelie. De opdracht. Toekomst. En voor ons is het belangrijk dat wij zitten in die fase van belofte. En waarom zeg ik dat nu? Dat we het scherp hebben. Dus de zondeval is naar voren gekomen. De schepping was perfect, de zondeval komt en dan komt God met Gods missie. Wat ging er nou vooraf op het moment dat God dit tegen Abraham zegt? Ik loop het gewoon eventjes door. Genesis 1, de schepping. Genesis 3, alles gaat fout. Duisternis doet zijn intrede. En wat zie je dan? De mens valt weg van God. Direct spreekt God al een belofte uit. Dat noemen ze de zogenoemde moederbelofte. Hij zegt, door het zaad van de vrouw zal ik de kop van de Satan vermorzelen. Dus daar ligt direct al een belofte. Het gaat fout en God verwijst al helemaal door. Maar het blijft nog een beetje stil. Dan gaat het verder, Genesis 4 en 5. Kain en Abel. Krijgen we al die ellende, hè? Dan krijg je de nageslacht van Adam wordt geschreven. En dan zie je in Genesis 6 wordt er dit gezegd. De Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels, alles wat hij bedenkt van zijn hart, welke dag aan dag alleen maar slechter waren. Dus dit is het ding, dat is bij de zondeval. En de gevolgen van de zondeval zie je eruit komen. Dan komt Noach. God wil helemaal opnieuw beginnen. Sommigen zeggen wel eens dat daar ook een afspraak komt van God. Maar het is geen verbond. Het is wel een verbond, maar we laten het even liggen. Want daarmee zegt hij eigenlijk, ik ga weer verder met de hele wereld. Dus de hele schepping, zegt hij. Begin weer een nieuwe schepping, om het zo even te zeggen. Alles water, alles gaat weg. En wat zie je dan? Maak jezelf vruchtbaar, cultiveer het land. Dat is de opdracht die ze toen kregen. En wat krijgen we daarna? De toren van Babel. Ze luisteren niet, ze blijven bij elkaar en ze willen een toren bouwen zo hoog naar de hemel dat ze bij God kunnen komen. En dan krijg je de roeping van Abraham. Dus je hebt een hele situatie van de schepping, de zondeval. En het wordt slechter en slechter. God begint opnieuw en het wordt weer slechter en slechter. En dan doet God deze belofte. En dat is cruciaal. De roeping van Abraham, die wordt ook verder toegelicht in Genesis 15 en 17. En dan zie je ook dat hij daar zegt, ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen. Met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Nou, dat zie je dus hier, dat God zich verbindt aan Abraham, maar met zijn hele nageslacht. Dat zijn de nakomelingen en dat is het volk Israël. Wat ik zo mooi vond, wat je ziet van wat hij daar doet. Ik heb het al een beetje gezegd. Noach deed hij eigenlijk ook een belofte. De hele wereld zal weer verder gaan. Maar hier sluit hij een verbond, een afspraak, een overeenkomst, een contract met één persoon. En tegelijkertijd zegt hij, maar dat geldt voor iedereen, voor je hele nageslacht. Met één doel. Was het alleen bedoeld voor Abraham zelf? Hij wilde door Abraham de hele schepping zegenen. Hij wil door Israël de hele schepping zegenen. Dat is het doel. Daarom is dit zo belangrijk. Want elke keer zie je dat God daarmee verder gaat. En ik heb het nog steeds over de missie van God. Want dat is een rode draad die door de hele Bijbel loopt. Helemaal. En wat zie je dan wat er gebeurt? Abraham, Isaac en Jacob. Elke keer valt God terug. Ik zal mijn belofte houden aan Abraham, Isaac en Jacob. Elke keer verwijst hij terug. Waarom? Omdat God eigenlijk die boodschap helemaal vanuit zichzelf deed. Het is een eenzijdig verbond. Een eenzijdige afspraak. Een eeuwig verbond. Voor al zijn nakomelingen. Maar vooral het woordje ik. 6 keer zegt hij het. Ik zal. Ik zal. Ik zal. En let op. Nergens staat er als jij dit doet. En dat is voor ons een hele belangrijke, ook, hopelijk ook vanmorgen. En toch worden we opgedragen om dingen te gaan doen. En dat vinden we soms heel lastig. Maar dit is een verbond die God sluit, als ik het zo mag zeggen, met zichzelf. Natuurlijk met Abraham. Maar Abraham, als je ziet hoe hij het verbond krijgt, God doet alles zelf. En dan gaat het verder. Belofte voor alle andere volken. En ik noemde het net al, het Hebreeuws zegt eigenlijk gezegend worden. Hier staat het in de verschillende vertalingen, wij willen ook zo gezegend worden. Het Hebreeuws zegt gewoon van de volken zullen gezegend worden door jullie. En dat is wel heel bijzonder, want dat is ook Gods verlangen. Israël bestond in het belang van alle andere volken. Jeremia zegt dat ook, Jeremia 2 vers 3, Israël is de eersteling. En als je de eersteling hebt, dat was de eerste van de vruchten, en dan volgt de rest. Als je gaat kijken naar wat God hier zegt, dan is het namelijk verticaal en horizontaal. De zegen is verbonden in gehoorzaamheid naar God, want later wordt het verder uitgewerkt, uit dankbaarheid, we zullen dat nog zien. Maar het is verbonden met de verhouding met God en het verspreidt zich naar anderen. En dat kom je altijd tegen. Even heel snel een stapje naar het Nieuw Testament voor ons. Wij krijgen de zegen van God in verhouding met God. En het is toch te hopen dat dat ook zich doorspreidt naar anderen. Want dat zit hier natuurlijk aan de onderkant. Gods belofte aan Abraham was Gods reddingsplan voor de hele wereld. De belofte aan Abraham was kort gezegd het evangelie. Want dat hebben we ook gelezen. Paulus zegt dat ook. De schrift die tevoren zag dat God de heidenen, de volken staat daar, uit geloof rechtvaardigt, heeft van tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Het woord wordt letterlijk zo gebruikt. Het goede nieuws verkondigd. Nou, dan zijn wij heel vaak, of ik, en je mag, Nou zijn wij vaak met Gods missie, dat is een beetje het begin, het Oude Testament. God zegt, hè, dus, ja, ik zal zegen brengen. En dan zitten we meestal, dat geldt niet voor ons. Dat geldt nog steeds voor ons. Want het is een rode lijn die doortrekt. Alleen wij kijken natuurlijk niet alleen naar God zelfs in het Oude Testament. Maar we kijken ook naar het Nieuwe Testament. En dat is Jezus' missie. We hebben schepping. We hebben zondeval en we hebben de belofte. En ik kan er heel veel van zeggen, maar ik doe het bewust niet. De belofte is gegeven aan Abraham en hij, zijn nageslacht, zal een zegen zijn voor de volkeren. Dan krijg je het evangelie. Tussen de zegen van Abraham en het evangelie kennen we de geschiedenis van Israël. En Israël faalt aan alle kanten. Er is één koning geweest die kwam heel dicht bij die zegen. En dat is koning David. Alle vijanden had hij overwonnen. En dan zegt David, als hij totale rust in zijn rijk heeft, inclusief de Filistijnen. Hij is de enige koning die alle vijanden eronder had. En dan zegt hij, laat ik een tempel bouwen voor de Heer. En wat zegt God dan? Nou, dat mag je niet doen omdat je bloed aan je handen hebt. Heb ik jou niet alles gegeven? En weet ik dan. Die bevestigt ook dat alles van God komt. Dat is de enige keer. En dan gaat het weer helemaal bergafwaarts. Alles gaat bergafwaarts. Ze kunnen er niet aan voldoen. Ze kunnen gewoon niet dat doen wat God hun vraagt. Maar God is constant trouw. God grijpt constant terug. En dat is echt mega belangrijk voor ons. Want wij weten dat wel, maar leven we er ook uit. Hij is constant trouw. We zullen zo meteen nog zien waarom het zo belangrijk is. Dan krijgen we de evangelie, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het Oude Testament heeft dat al voorspeld. Eigenlijk zie je dit. God doet een afspraak met Abraham. En elke keer verandert hij de afspraak. Maar hij brengt hem elke keer hoger, breder, beter, goeder, mooier. Hij wordt steeds groter. Nou, dat zie je eigenlijk bij Noach een klein beetje, maar bij Abraham echt voor de volken. Dan krijg je met Mozes, dan krijg je met David. En op slot krijg je het nieuwe verbond. En dat is de Heer Jezus. Jeremia heeft dit al gezegd. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander. andere verbond dan ik met hun voorouder sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Hier wordt gesproken dat ze het verbond verbroken hadden. Dus waren er toch nog afspraken. Het eerste verbond is gewoon totaal gemaakt van God zelf. Later kom je tegen dat God ook regels geeft. En dat vind ik zelf een hele interessante. Als je de Jood vroeg op die tijd en ook nu nog, wat houdt verlossing in? Waar denken zij dan aan? Aan de verlossing uit Egypte. Daar denken ze aan. Weer die lijn. Schepping, zondeval, belofte. En dan krijg je de heilsgeschiedenis. Maar wat gebeurde er met de nazaten van Abraham? Die maakten er zo'n zootje van dat ze gewoon bij Israël kwamen. Om het zo over te zeggen, de geschiedenis bracht er zo. Het lukte allemaal niet, maar hè, via de lijn van Jozef en zo. Ze kwamen in Egypte. Daar kwam op slot een farao en die onderdrukte hen. Wat zie je dan wat God doet? Dit is echt mega belangrijk. Wat doet God dan? Die redt het volk Israël. Dat denkt een Jood. Wij zijn verlost uit Israël. En dan, uit Egypte. Wij zijn verlost uit Egypte. En dan nu de vraag. Wanneer kreeg Israël de wet? Na de bevrijding van Egypte. Laat hem alsjeblieft goed indalen. De wet kwam na de bevrijding. En ik kan het niet genoeg zeggen. Wij denken vaak aan de wet. Ja, dat zijn de 10 geboden en daar moeten we aan voldoen. Dat kunnen we niet. Nee, tuurlijk kunnen we dat niet. Maar de wet is goed. De wet is rechtvaardig, zegt de Romeinenbrief in 7. Terwijl wij altijd denken, ja, dat was natuurlijk helemaal goed, kon niet. Net als we zeggen van, oké, het is gegeven. Maar waarom is die dan gegeven? God zei, als je de wet doet, zal je leven. Maar dat konden ze niet. En daarom hadden ze de offercyclus. Ik wil het niet simpel maken dat is, maar ik gebruik het woord bewust even. Als je een afstand kijkt, was het niet zo moeilijk om het te begrijpen hoe dat functioneerde in die tijd. God geeft een belofte en bevrijdt hen en brengt hen uit Egypte. Dan krijgen ze de wet. En Mozes zat op de berg 40 dagen. Die krijgt de hele tabernakel te zien. Want hij zat daar in 40 dagen, volgens mij hebben we met respect gezegd, de 10 geboden vrij snel opgeschreven. Hij kreeg daar alles te zien van de tabernakel. Hij nam daar veel meer mee. Hij komt terug en dan zie je de heilsgeschiedenis verder gaan. De woestijn gaat er door in 40 jaar en dan komen ze in Kanaan. Het eerste in het beloofde land staan ze weer voor 2 bergen, de Ebal en de Gerizim. En weer wordt er gezegd, ga je mij volgen of niet? En het enige doel was dat God zegt, als je mij volgt, dan zal ik jullie zegenen. That's the key. Zij hadden altijd, zij wisten dat ze die wet niet konden onthouden. Maar daarvoor had je die offers. Daarom was het zo belangrijk dat die tabernakel meeging. Daarom was het belangrijk dat de tempeldienst draaide. Want dan konden ze naar God toe met de hand op het bokje en hun zonde werden vergeven. Dat was de context. Dus niet, wij dienen u Heer om geaccepteerd te worden. Ze waren al geaccepteerd. God redde Israël om in hun midden te komen wonen. Vandaar dat de tabernakel in het midden stond. Dit wil ik echt heel erg benadrukken. Gods missie was nog steeds, ik wil dat jullie mij volgen, dat ik jullie kan zegenen, dat het zegen zal zijn voor de rest. Dat is Gods hart. En niet, oh ik voldoe niet, hij zal wel dit van me denken. Ik doe het bewust nu even oud-testamentisch, maar nu naar de Heer Jezus toe. Want de Heer Jezus, die zegt, er wordt al gezegd in het Nieuwe Testament, of het Oude Testament, er komt een nieuw verbond. Dat is het genadeverbond. Dan ben je in de tijd van het evangelie. Toen de Heer Jezus leefde, was zijn geschiedenis het Oude Testament. Schepping, zondeval, belofte. De Heer Jezus leefde de belofte uit. Dus het is cruciaal, wij komen hierna pas. De Heer Jezus staat op dat moment, leeft zijn leven, weet dat God de belofte door Israël wil vervullen en een zegen wil zijn voor de wereld. En dan is de Heer Jezus als mens En toch ook als Gods zoon. En die weet, ik ben de sleutel. 2 Korinther 5 vers 19 zegt dit. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En weet je hoe groot het werk van de Heer Jezus is? Kolossenzen 1 vers 20. Door hem en voor hem. Alles met zich willen te verzoenen. Ons evangelie is soms zo klein dat we denken, ik ben gered. Het gaat om mij en het gaat alleen om onze ziel. Het gaat om de hele schepping, inclusief de schepping, de bomen. Alle natuur zucht als barensweeën, zegt, staat er zoiets van, op de komst van Christus. Ze wachten erop. Alles wordt vernieuwd. Zo groot is de belofte van God. Eerst voor zijn volk en de volkeren, elke keer groter gemaakt, en dan voor zijn hele schepping. En dan loopt Jezus door die aarde, op de aarde, als Jood, denkend aan de verlossing van Egypte, vandaar dat hij ook zegt bij het broodbreken, dit is mijn lichaam. Zij braken het brood, dit is het lichaam van de slaven. Zij dronken het bloed, dit is het bloed van de slaven. Dit is mijn bloed. Er is een offer gebracht, dat als je dus in gehoorzaamheid God leeft, voor altijd verlost kan zijn. Dat is gebeurd, dat was Jezus' missie. En Jezus' missie is ook heel bijzonder, omdat hij heel duidelijk zegt, ik kwam om de wil te doen van de Vader. Hij was dus gehoorzaam. Als er Jezus niet gehoorzaam geweest was, was er geen verlossing geweest. Wij zeggen wel eens dit, hij heeft de wet vervuld. Ja, maar dat brengt geen verlossing. Dat was een voorwaarde dat hij de verlossing kon geven. Dus hij heeft de wet wel vervuld en er moest iemand het doen. Er moest iemand zijn die perfect kon leven. En als je dan het offer krijgt en hij offert zichzelf, dan is de weg volledig open. En dat deed de Heer Jezus. Dat was Jezus' missie. En dan te bedenken dat hij bij God was, in heerlijkheid. Hij was God en hij legt zijn heerlijkheid af, zegt de Filippenzenbrief. En hij heeft het niet vastgehouden. En hij komt naar de aarde en is bereid te sterven. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Het grote verhaal van Israël, Gods belofte, wordt vervuld door het goede nieuws, het evangelie. Jezus wist dat hij gekomen was om de belofte te vervullen voor de hele wereld. Jezus kwam om het verhaal van het Oude Testament te vervullen. En ik hoop dat dit bijdraagt dat je denkt van, het is veel groter dan alleen mijn redding. Dat is al gigantisch, maar het gaat veel groter, want de Heer Jezus en God hebben een missie. En die stopt niet bij René Bosman. En dan kom je bij onze missie. Onze missie sluit daarop aan. Schepping. Zondeval. Belofte van Abraham. Evangelie. De opdracht. Dat is onze tijd. Die hele lijn draagt eraan bij dat wij steeds meer dat gaan doen wat God op zijn hart had. In het allerbegin bij de zondeval. Hij zal de hiel vermorzelen, maar ik zal zijn kop vermorzelen. Het zaad van de vrouw, het zaad van Maria. Theologisch, laat het even liggen, maar dat is de Heer Jezus Christus. En die heeft dat gedaan. En dan kom je bij onze tijd. En nu kan je heel zenuwachtig worden. Oh, dan moeten we weer een heleboel gaan doen natuurlijk. En dat doe ik liever niet. En ik wil helemaal niet in het buitenland. En ja, ik... En dan zitten we zo weer in zo'n val. Nou, ik hoop dat we zo meteen zullen zien dat er een motivatie is. En dat u zich daarbij aan kunt sluiten. Galaten 3 vers 29 heb ik al voorgelezen. Paulus schrijft daar naar de gemeente in Galaten. En die zegt ook, of daar gaat het over de wet en de genade. Er is dus een hele gemeente die gaat weer de wet leven. Na het evangelie, hè? Dus in de opdracht, eventjes voor ons. En die kijken dus weer terug. We moeten voldoen aan de wet, zodat God ons accepteert. En Paulus zegt, volledig fout. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dan heb je het niet begrepen. En hij zegt dan, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte, vader van vele volken. En dat werkt hij zo verder uit. En dan zegt hij, maar jullie zijn kinderen van Abraham. Oftewel, die belofte geldt van jullie. Maar wat doe je dan met de gehoorzaamheid? Nou, de gehoorzaamheid voor ons komt voort vanuit de liefde naar de Heer Jezus. Ook hier zie je weer, als je naar onszelf kijkt, het is voor iedereen. Lucas 24. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven. Vers 46. Maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Het hart van de evangelie. Wij roepen andere mensen op, laat je de Heer Jezus kennen. Ken je de Heer Jezus wel? En nu weet ik dat heel veel mensen gelijk... Maar ik ben geen evangelist. Schiet wel gelijk in de paniek. Maar het is een oproep, dat kan je door daden doen. Wat wil God het meeste dat je voor wezen en weduwe zorgt? Dat zegt hij, ik ben de God van de wezen en weduwe. Doe rechtvaardige daden. En op het allerlaatste op de aarde geeft hij de opdracht. Het zitten heel veel verschillende componenten zitten er aan vast. Abraham en zijn opdracht was geloven en gehoorzamen. Opstaan en vertrekken. Willen de volken gezegend worden, dan horen Gods kinderen de weg van de Heer te volgen in gehoorzaamheid, uit dankbaarheid van de totale verlossing. Een Jood denkt hieraan, Israël is verlost. Politiek, economisch, sociaal, op al die vlakken werden zij werkelijk verlost. Wij in het Nieuwe Testament, in het evangelie, kunnen terugkijken en zien de rijke geschiedenis en weten dat het vervuld is in de Jezus Christus. En wij zijn volledig verlost. En ik durf hier echt te zeggen dat God in de politiek kan werken, in je economie kan werken, in de sociologie kan werken, in je lichaam werken, in de psychologie. In alles. Ik zeg hier niet dat het altijd maar goed gaat. Maar als God ons verlost, verlost hij ons volledig. En dat is voor de toekomst. En als wij dan in dit leven staan, dan mogen wij juist zeggen, Heer Jezus, als u dat voor mij gedaan heeft, als u alles voor mij gedaan heeft, in die periode van evangelie, dan heb ik nog maar één fase voor me liggen en dat is de toekomst. Wat mag ik voor u doen? En dan is de gedrevenheid liefde. Snap je nu waarom ik zo benadrukt heb dat het niet de wet is? Als je in het blok leeft zoals wij nu hier leven van evangelie. En je doet de dingen voor God. Omdat je daarmee denkt dat hij je rechtvaardigt. Dan heb je het evangelie niet begrepen. Ik durf het echt zo te zeggen. Dan leef je onder de wet. Paulus zegt je doet het verkeerd. Dan snap je het niet tegen de Galatenbrief. We zijn gerechtvaardigd door geloof. Dat is zo belangrijk, want als je dat realiseert, dat je nu, ondanks je gevoel, ik weet niet wat er door u heen gaat. Ik weet niet welke gevoelens je zit. Ik weet niet welke last je meeneemt. Ik weet niet welke zonde er misschien nog is. Geen flauw idee, maar ik weet wel één ding. Jezus verlost ons van al die ellende. En dat wil niet zeggen dat het dan in één keer, zeker als het emoties zijn of situaties uit het verleden, die hebben invloed. Maar de Heer Jezus is met je, want hij laat je nooit alleen. En die zegt dan mee, maar ik ga jou weer opnieuw maken naar het beeld van mijn zoon. Ik ga je herstellen. En dat kost soms tijd, maar hij doet het wel. Want daarvoor is de Heer Jezus gestorven. De Heer Jezus, of God, sprak dit. Op het moment dat zij de wet kregen in het Oude Testament. Toen sprak God deze woorden, voordat ze de wet krijgen. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En toen gaf hij de bepalingen, leef zo, dan zegen ik je. Mogen wij het, ik zeg het gewoon, ik denk dat het Bijbels is. Nu zegt de Heer Jezus, ik ben gestorven en betaald, ik heb alles betaald voor jou, ik heb jou gered voor tijd en eeuwigheid. Wil je mij volgen? Dat is wat de Heer Jezus doet. En dat is het Nieuwe Testament, dat je letterlijk erkent, bent Heer. Onze missie. Niet omdat je nu zegt, ik moet het zeggen, maar omdat je niet anders wil. Dat je werkelijk denkt van, u bent voor mij gestorven. Alles is vrijgezet. Ik ben geen slaaf meer. Ik ben bevrijd. Heer, wat mag ik voor u doen? U bent mijn Heer. Dat klinkt al een stuk anders. U bent mijn Heer. En ik ben geen, ik ben nog steeds een beetje in de vergadering, broeder, heel rustig. Maar ik zei net tegen Jan, ik word steeds met een Pinksterbroeder, joh. Dat je denkt van, nee, maar zo is het toch? Dat je echt denkt, u bent mijn Heer. Wat mag ik voor u doen? En weet je wat zo mooi is? Ezechiël 36 vers 26 zegt dit. Oude Testament, in de belofte. Die spreekt al over de evangelie in de toekomst. Die zegt dit. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een hart geven van vlees. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. God die in het Oude Testament, in het belofte, wilde wonen in het midden van Israël. God die in het evangelie, de Heer Jezus geeft. En dan zeg ik kom in jou wonen met de Heilige Geest. We hebben het over Nehemia, ja, de tempel. En als we dan in de toekomst zijn, dan is er geen tempel in de hemel, want de Heer Jezus is in ons midden. Je ziet dus dat hij dat elke keer wil. Hij wil in je midden wonen en hij woont in je midden als je hem kent. En dat is de sleutel. Want als je dan of een andere sleutel. 2 Korinthe zegt dit. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken, alsof het uit onszelf komt, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Niet van de letter, niet van de wet, maar van de geest. Wij hebben een geest in ons, dat is de levendmakende geest van de Heer Jezus Christus. En als het kruis dan is, dan zeg je van Heer, u bent mijn Heer, mag ik u dienen? Waarom dan die frustratie? Soms begrijp ik het echt niet. En ik heb het soms ook hoor, dat ik in die valkuil val. Maar dan mag je gewoon zeggen, Heer, mag ik wat doen? Zelfs als het in het buitenland is. Want mijn leven is in uw hand. En dan komt het boeiende, als je erover nadenkt, in hoeverre is alles van de Heer? En als je naar de plaatjes gekeken hebt, heb ik natuurlijk ook wel een beetje bewust gedaan. Klein beetje graan. De Heer Jezus zegt in het bij Jezus missie, de velden zijn rijp om geoogst te worden. En wij leven in de opdracht, onze missie. Het binnenhalen. Dat is onze opdracht. Maar ik hoop dat het eraan bijdraagt, gewoon dat we enthousiast worden over de grote lijn in de Bijbel. Dat er dingen blijven hangen. En wat zegt 2 Korinthe 5 vers 14, wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat wij overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Dus we kijken terug naar het evangelie en we leven in de opdracht. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, omdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de leven is gestorven en is opgewekt. Voor wie leeft u? En nu komen we toch wel een beetje bij toch met de zendingsboodschap. Voor wie leven wij nou? Zijn wij zo bezig met ons eigen leven om van vakantie naar vakantie te leven? Ik zeg dat omdat ik docent ben. Dus niet dat u denkt van, oh, hij bedoelt mij. Want ik leef altijd van vakantie naar vakantie. Ja toch, Jan?
Ik weet niet wat vakantie is.
Nee, maar dat jij hebt eeuwig vakantie. Nee, maar mijn jaar zit zo ingedeeld. Of leef je van hoogtepunt naar hoogtepunt in je leven? Of leef je van een auto naar een nog grotere auto? Dat mag. Maar wie heeft nou werkelijk de plek van nummer 1. En dat leg ik vanmorgen gewoon neer. Wie heeft nou werkelijk de eerste plaats? Weet je wat onze missiestatement is van deze gemeente? Rienus mag even niks zeggen. Door liefde gedreven, discipelen van Jezus maken. Door de kracht van de Heilige Geest. Daar zit alles in. Door liefde gedreven, discipelen van de Heer Jezus maken, door de kracht van de Heilige Geest. Door liefde gedreven, dat is het kruis, dat is de evangelie. We kunnen niet anders. Discipelen van de Heer Jezus maken, dat is de opdracht die Jezus gaf aan zijn gemeente. Op het allerlaatste, in Matthäus 28. Maak discipelen. Doop hen en onderwijs hen. En dan gaat hij verder. Daarna door de kracht van de Heilige Geest. En nou leg ik er nog eentje neer. Er komt een doopdienst aan. November, hè? Stel nou dat je nog niet gedoopt bent en je kent de Heer Jezus als redder en verlosser. De Heer Jezus zegt dit tegen zijn discipelen. Sommigen twijfelden. Ik vind het, heb ik zeg ik altijd. Ze hebben alles gezien, 3 jaar lang. Doden opgewekt zien, alles. Blinden gezien, weet ik het. En er staat daar, sommigen twijfelden. Bizar, denk ik gelukkig. Ik mocht er ook nog zijn. En dan zegt hij tegen iedereen, ook die twijfelaars. Ik ben bij jullie. Tot het einde der aarde. Maakt discipelen. In het Grieks is dat gebiedende wijs. Hij vraagt het niet, hij geeft je een opdracht. En dan zegt hij dit, doopt hen. En onderwijst hen. Wij draaien het om. Ja, maar ik weet nog niet zeker of ik me kan laten dopen hoor. Want ik weet nog niet helemaal of de Heer. Het evangelie hebben we net gehoord. Als je gered bent voor tijd en eeuwigheid, door het bloed en het werk van de Heer Jezus Christus, mag jij gedoopt worden. En als de Heer Jezus dan zegt, doop ten eerst, dan zeg ik dat met alle vrijmoedigheid. Die liefdevolle Heer, als je nog niet gedoopt bent, wat leg je om in het water te stappen in november? Om gewoon te zeggen, ik laat me dopen voor de Heer Jezus. In gehoorzaamheid. En weet je wat zo mooi is? Los van de doop, als wij op dit moment zeggen, Heer, u bent mijn Heer. Ik heb een missie. Ik heb geen flauw idee hoe ik het moet doen. Dan vragen we het aan zijn geest, die in ons woont, en zegt, wil u duidelijk maken wat ik mag doen? En dan ben ik benieuwd. En misschien zit er hier iemand wel met een grote droom, dat je inderdaad een wereldwijde zending ziet, en dan denk je van, ik wil naar het buitenland. Pak het vast, breng het bij de Heer, en dan komt het allemaal goed. De zegen van de God, en daar eindig ik mee, missen wij soms echt wel eens, omdat we domweg gewoon niet gehoorzamen. Ik heb het niet over de redding. Ik heb het over in de fase van de opdracht. Dat we zo op onszelf gefocust zijn. Dat alles om ons draait. En dat we vergeten soms te zeggen van Heer, wat wilt u dat ik doe? Laten we een zegen vragen.